Welkom in het Korzybski Huis. Een podcast over helpend spreken in psychotherapie en daarbuiten. Aanleiding is het verschijnen van het boek De Therapeutische Alliantie door psychiater Luc Izebaert en psycholoog-psychotherapeut Geert Lefevre. In dit boek wordt het oplossingsgericht model van psychotherapie beschreven zoals het ontwikkeld is aan het Korzybski Instituut. Dit instituut is al 40 jaar een opleidings- en onderzoekscentrum in oplossingsgerichte begeleiding. In een reeks gesprekken praat Geert met experten op vlak van psychotherapie, ouder-kindrelatie, leerkracht-leerlingrelatie, vriendschaps- en andere relaties. Over hoe gesprekken helpend kunnen zijn voor mensen op zoek naar stabiliteit of verandering.
Welkom opnieuw in het Korzybski Huis. Vandaag blijven we dicht bij onze intieme leefwereld en zullen we het hebben over helpend spreken in vriendschappen. En ik mag dit doen in het gezelschap van Selma Fransen. Selma is freelance journaliste, heeft een podcast Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd en is consultant om grote dromen om te zetten in actieplannen, zoals haar eigen website het aankondigt. Ze werd getriggerd door vriendschap toen ze zelf op zoek was naar vriendschapscontacten en ze schreef er een boek over. Een boek dat ik hier bij me heb, Vriendschap in tijden van eenzaamheid. Een ode aan goede vrienden. Heel hartelijk welkom in het Korzybski Huis, Selma. Ik ben ontzettend blij dat je bent ingegaan op mijn vraag om vandaag dit gesprek te hebben over helpend spreken in vriendschap.
Dankjewel, ik ben blij om hier te zijn.
En onlangs las ik, ik weet echt niet meer waar het was, maar ik las ergens de vraag, ben jij een goede vriend? En die vraag kwam nogal op mij af, zo. Ik dacht van, ja, ben ik een goede vriend? Ik dacht, hoe kan ik dat weten? En hoe zouden mijn vrienden dan over nadenken? En ik werd er eigenlijk wat ongemakkelijk van, zo van, kan ik daar iets over weten, te weten komen? Kan ik natuurlijk vragen, maar ja, misschien is dat wel een goede vraag om te starten. En dat is onmiddellijk maar de grote vraag. Hé. Wat maakt iemand tot een goede vriend?
Ja, dat ongemak vind ik interessant. Hè? Dat ongemak wat je dan voelt. Mm-hmm. En ook die vraag van, ja, hoe kan ik dat weten? Ik kan dat vragen, maar dat is misschien wat vreemd om dat te vragen. Dat vind ik boeiend, want in bijvoorbeeld romantische relaties denk ik dat mensen wel regelmatig dat gesprek hebben van, ben je nog gelukkig? Gelukkig, alles nog goed? Ja, hoe staat het tussen ons? Ik denk dat die gesprekken binnen romantische relaties regelmatig plaatsvinden. Hetzelfde binnen werkrelaties, daar bouwen we dat zelfs in, hè, de evaluatiegesprekken. Daar gaat het toch ook vaak over dat interrelationele. Hoe lig je in de groep, hoe ga je om met collega's? Mm-hmm. Terwijl met vrienden denk ik dat de meeste mensen die gesprekken wat minder hebben. Van, bel ik vaak genoeg? Kan ik goed luisteren? Wat zoek je eigenlijk in een vriend en ben ik dat?
Ja, ja, ja.
Wat ook wel blijkt uit onderzoek is dat we niet altijd heel goed weten welke plek wij innemen in de vriendenkring van iemand. Dus soms zien wij iemand als een heel goede vriend, maar die andere ziet ons misschien eerder als gewoon een van vele vrienden. Of vice versa, omdat we die gesprekken niet voeren. Dus ik denk dat dat een van de redenen is dat die vraag, ja, ben ik een goede vriend en hoe kan ik dat weten, dat ons dat wat, ja, wat ongemakkelijk maakt. Dat is gewoon een gesprek waar we niet zo vaak aangaan met onze vrienden. Nee. Terwijl, ja, waarom zou je dat eigenlijk niet vragen?
Ja, we zijn gewoon van functioneringsgesprekken te doen op het werk.
Ja.
We zijn gewoon van in intieme relaties af en toe aan groot onderzoek te doen. Van, ja, zijn we nog goed bezig? Maar inderdaad, met vrienden gebeurt dat zelden. Er is daar zo'n, moet ik dat dan zeggen, een soort van evidentie, een soort van onuitgesproken agreement om wat dan?
Ja, ik denk dat we bij vriendschappen, een stuk, een vriendschap heeft veel minder een kader. Zoals een werkrelatie heeft een heel duidelijk kader. Ja. Een romantische relatie heeft ook heel vaak een bepaald kader waarvan dat we vinden dat, hè, dat is heel duidelijk wanneer het begint bij een romantische relatie. Het is ook heel duidelijk wanneer het eindigt, als het eindigt. Dat wordt echt uitgesproken. En daartussen zijn dan bepaalde mijlpalen waarvan men vaak vindt dat die behaald moeten worden. Vriendschappen hebben dat veel minder. Het is niet altijd duidelijk wanneer een vriendschap begint. Dat wordt niet echt uitgesproken, behalve bij kinderen die op het schoolplein elkaar vragen van, wil je mijn vriend zijn?
Ja, ja, ja.
Dat doen we als volwassenen niet zo. een vriendschap beëindigen is ook vaak dat dat eerder dat een vriendschap op een laag pitje gezet wordt, in plaats van dat heel expliciet uit te spreken. En ook daartussen zijn er heel weinig mijlpalen waarin je kan meten, ja, hoe goed is die vriendschap? Of ik denk dat zijn zo een paar kleine mijlpalen. Of, ja, nee, niet klein, maar onuitgesproken mijlpalen of zo. Als een van je vrienden gaat trouwen en je wordt als getuige gevraagd. Okay. Dat is echt zoiets van, ah ja, dat betekent dat ik een heel goede vriend ben.
Die speciale plaats die je dan krijgt.
Ja, dat is echt een soort erkenningsmoment. Ja. Van, ah ja, dan ziet ook de hele familie en iedereen ziet dan dat jij een belangrijke vriend bent. Maar voor de rest hebben we niet zo heel veel van dat soort momenten waarop dat die vriendschap heel duidelijk, ja, bezegeld wordt of zo. Van, ah ja, kijk, wij zijn vrienden. Er zijn niet veel rituelen rond. Dus we kunnen dat ook niet altijd zo goed inschatten van welke plek nemen wij nu in.
Ja, toen we zo'n beetje denken erin, inderdaad. Wanneer worden vriendschappen bevestigd? Hè? Ja. In werkrelaties is dat duidelijk. Af en toe moet er geëvalueerd worden en dan wordt beslist van we gaan verder.
Ja.
Hè, we zijn goed bezig of we gaan niet verder, we zijn niet goed bezig.
Ja.
Ook in intieme relaties zijn er zo. Hè, we hebben herinneringsdagen, ja. Al is het maar dat. Hè, zijn zoveel jaar samen.
En we hebben Valentijnsdag.
Ja. Maar er zijn inderdaad, en ik zie wel als je dan zoals getuige wordt gevraagd, dat dat echt een bevestiging is van.
Ja.
Dit is mijn plaats ten opzichte van die man of die vrouw.
Ja, of als Peter of Meter gevraagd worden van een kind. Maar voor de rest kan ik niet zo goed van die heel zichtbare momenten bedenken waarop dat je voelt van, ik ben een heel belangrijke vriend voor iemand. Terwijl, dus ja, om terug te komen op jouw vraag. Bij vriendschappen hebben we gek genoeg het idee dat dat vanzelf moet gaan.
Mm-hmm.
En dat er heel veel dingen onuitgesproken moeten blijven.
Ja.
De vriendschap moet gemakkelijk gaan, het moet vanzelf gaan. En op een gegeven moment dan ben je gewoon vrienden. Zonder dat we daar heel duidelijke afspraken over maken. Van wat zoek ik nu eigenlijk in een vriend? Bij liefdesrelaties worden ook niet altijd. Maar er worden toch bepaalde afspraken gemaakt of zo. We willen elkaar zo vaak zien. Willen we wel of niet gaan samenwonen? Allemaal dat soort afspraken worden gemaakt. En bij vrienden is dat veel onuitgesprokener. Ja. En ergens vind ik dat ook mooi aan vriendschappen. Dat is heel. Ergens heel flexibel. Je kan daar op allerlei manieren invulling aan geven. Dat hangt heel erg af van de twee personen. Maar dat wordt niet altijd uitgesproken.
Nee.
Ja. Dus dat maakt het ook moeilijk om dan te zeggen, ben ik een goede vriend? Want er is natuurlijk ook nog een verschil tussen. Er zijn zo culturele opvattingen over wat is een goede vriend. Dan zijn er jouw eigen opvattingen over wat is een goede vriend voor jou. Maar dan ook nog die andere persoon. Ja, degene met wie je een vriendschap bent, wat is eigenlijk een goede vriendschap voor die persoon? En dat hangt misschien ook nog af. Als je denkt over je eigen vriendschappen, dan zijn er sommige vriendschappen bij mij die heel diep gaan. En andere mensen die meer zo met wie ik activiteiten ondernemen, waarbij dat niet per se heel diep gaat. En dat is ook oké. Dus dat hangt ook nog echt af van de twee mensen die samenkomen.
Dus dan ook heel een scala van mogelijkheden.
Ja.
En we noemen dat allemaal vriendschappen, maar inhoudelijk blijven die toch allemaal wat anders ingevuld.
Klopt.
Ja? En toen we ook denken, Sel, nu dat we er zo over praten, van wanneer wordt een vriendschap een vriendschap?
Ja.
Of wanneer, het is eigenlijk niet de goede vraag. De vraag is, wanneer wordt een contact een vriendschap?
Ja.
Want ook daar is, er zijn daar geen rituelen in.
Nee.
Je kan zeggen, we zijn nu een koppel.
Ja.
Ja. Eerst waren we vrienden en nu zijn we een koppel. En er is daar zo een césure, een breekmoment.
Ja, klopt.
Maar mijn vriendschap zit ik nu te bedenken. Ja. De meeste van mijn vriendschappen zijn ontstaan uit contacten.
Ja.
Die dan, wat moet ik zeggen, verworden zijn tot vriendschappen.
Ja, ja. Ja.
Gegroeid, want veel groei was er daar, denk ik, zo niet aan.
Ik denk dat er verschillende componenten zijn die maken dat een contact tot een vriendschap uitgroeit of niet. Want dat gebeurt soms ook. Dat je iemand tegenkomt met wie je een hele leuke klik hebt en je denkt van, dat zou een goede vriend kunnen zijn, of ik zou die persoon vaker willen zien. En dat gebeurt dan nooit.
Ja.
Dat gebeurt ook natuurlijk. Dus er is toch wel een bepaald proces natuurlijk om tot een vriendschap te komen. En wat uit Amerikaans onderzoek blijkt, maar ik neem dat altijd met een beetje, een korreltje zout. Het zou 200 uur nodig zijn die je samen doorbrengt om van kennis naar goede vriend te gaan. Dus als je dat omrekent naar eens een keer koffie drinken. Laten we zeggen dat je 2 uur koffie drinkt. Dan moet je 100 keer koffie met iemand gaan drinken.
Ja.
Dat is. En als je kind bent en je maakt vriendschappen op school, ja, dan zie je elkaar elke dag. En je hebt het speelkwartier samen en zo allerlei pauzemomenten, ontspannende momenten. Mm-hmm. Dus dan bouw je heel snel die 200 uur op. Maar voor een dertiger met een heel druk leven is dat misschien al wat moeilijker. Ik denk dat die factor tijd, dat een hele belangrijke is. Mm-hmm. En ook, er zijn nog twee heel belangrijke factoren. Eentje is plezier. Je moet dat klinkt nu raar en heel evident, maar het moet leuk zijn met je vriend. Niet altijd, maar je moet wel zin hebben om die persoon te zien. Mm-hmm. En die andere is dat er ook een soort van verdieping plaatsvindt. Dus dat je allebei iets van jezelf laat zien. In een soort van gelijke mate. Niet dat die ene steeds zijn hart uitstort en de ander nooit iets vertelt. Mm-hmm. Dat moet echt een beetje een balans zijn. En dat je daarin steeds wat dieper gaat.
Ja.
En dat je op een gegeven moment het gevoel hebt van ik kan mijzelf laten zien bij die persoon. En die blijft terugkomen. Ik denk dat een beetje een moment is waarop dat je weet, nu zijn wij vrienden.
Oké. Hij zei het daarnet al, vriendschappen hebben een heel eigen verloop. Die starten anders, die verlopen vaak anders dan intieme relaties bijvoorbeeld. Of werkrelaties, die eindigen ook anders. Dan kan je jezelf de vraag stellen van, wat maakt vriendschappen dan in godsnaam belangrijk voor ons? Want denk, mocht je aan de meeste van ons vragen, wat vind je belangrijk in je leven, dat vriendschap toch wel in de top
vijf,
zo niet top drie, zal staan. Hè? En toch is dat zo'n heel vloe iets waar we nog altijd niet goed de vinger kunnen opleggen. Heb je ideeën rond wat maakt dat wij gehecht zijn aan vriendschap en dat we dat belangrijk vinden in ons leven? Of misschien zijn er ook wel mensen die dat helemaal niet belangrijk vinden.
Ik denk dat ergens die kracht van vriendschap juist dat is, dat wat flexibeler is. Je hebt daar heel veel vrijheid in om jezelf te verkennen. Er is in zekere zin ook wat minder druk. Bij een werk, ons werk, dat moet gewoon, dat hebben we nodig om te overleven. Mm-hmm. Dus we willen daar dat die werkrelaties goed zitten. En daar is dus ook dat hele duidelijke kader vaak van wat is wel een niet-professioneel gedrag in. Daar willen we aan voldoen. Bij romantische relaties, idem dito, daar is een vrij grote sociale druk om dat te hebben en dat te laten slagen. Bij vriendschap is dat wat anders. Daar heb je veel meer vrijheid om die relatie vorm te geven. Dus dan kun je ook veel meer experimenteren en vriendschappen aangaan met heel veel verschillende soorten mensen. Die vriendschap kan op heel verschillende manieren verlopen. Je kan ook, ik denk bij elke vriend dat je een ander stukje van jezelf soms ook kwijt kunt. Yeah. Dus dat misschien, dat daar die verrijking in zit. En ergens ook wel omdat je, de meeste mensen wonen niet samen met hun vrienden. Mm-hmm. We hebben geen bedrijf met hun vrienden, al komt het natuurlijk wel voor. Dus je zit niet voortdurend op elkaars lip, waardoor dat je, er zit wat minder druk op en je kan bepaalde ontwikkelingsprocessen met elkaar delen, zonder dat meteen een heel grote impact op je leven heeft, zoals bijvoorbeeld bij een romantische partner. Mm-hmm. Dus je kan echt getuige zijn van iemands leven en dat kan heel verrijkend zijn, zonder dat die persoon in jouw huis zit en dat meteen een gigantische impact op jou heeft. Ik denk, zodat getuigen mogen zijn van iemand anders zijn levensloop en dat iemand anders dat bij jou doet, zonder dat daar heel veel regeltjes rond zijn of heel veel praktische verbintenissen, dat daar die kracht van vriendschap schuilt.
Oké, het is een andere vorm van engagement.
Ja.
Nee, want het is ook wel engagement. Je kan mij verwaarloosd voelen als vriend.
Absoluut.
Dat ik al het gevoel heb dat ik mijn vrienden verwaarloos. Er zit daar wel iets van, het is niet geheel vrijblijvend. Nee. Maar het is een andere connectie dan wat je bijvoorbeeld in een intieme relatie hebt of in andere relaties.
Ja. Ja, en het klopt dat inderdaad niet vrijblijvend is. Want wat we vandaag ook zien is dat heel veel vriendschappen overleven romantische relaties. En zeker ook werkrelaties. Hè? Mm-hmm. Mensen werken niet meer 35 jaar op dezelfde plek. Mensen zijn vaak niet meer 35 jaar getrouwd met dezelfde persoon. Mm-hmm. Maar langdurige vriendschappen die meerdere liefdesrelaties en werkengagementen van iemand overleven, dat zien we natuurlijk wel nog. Dus vaak is dat wel een heel hechte relatie waar er een duidelijke verbindenis ook is naar elkaar toe.
En zou je dan ook durven stellen dat het een vorm van stabiliteit geeft?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Nee, want het is inderdaad wat je zegt. Heel vaak spreek mensen over vrienden van, god, dat zijn mensen die ik al ken van soms middelbare school, maar soms zelfs vroeger. Of van de studies of van op het eerste werk. En het bleef toch wel een beetje een constante doorheen, inderdaad, de hele veranderende situaties waarin mensen kunnen leven. Zou dat ook een element zijn daarvan? Zodat een vorm van houvast, een vorm van anker.
Ja, want ik denk ook dat die langdurige vriendschappen maken soms ook die andere verbindingen mogelijk. Je hebt een vangnet. Ja. Zeker bij mensen die geen duidelijke, die geen goede familierelaties hebben, dan zijn die vrienden vaak dat vangnet. Die vrienden zijn ook vaak een spiegel die kunnen zeggen van die romantische relatie die je nu hebt, ik heb daar mijn twijfels bij, of ik zie jou daar heel hard in veranderen. Of die ook kunnen reflecteren als ze zien dat jij wat verliest in je werk. Of dat is wat mooie aan die langdurige vriendschapsbanden.
Ja, die bieden bijna het mandaat om dat soort gesprekken te kunnen hebben.
Ja, ik weet niet of iedereen dat doet.
Ja, maar dat is iets anders.
Die mogelijkheid is er wel. Dat is wel een soort van spiegel. Ja.
Ja. En dan komen we natuurlijk naadloos bij een ander aspect, en misschien wel het belangrijkste aspect van de podcast. En dat gaat over spreken met elkaar. En we proberen dan toch, denk ik, als vrienden ook wel helpen te spreken met elkaar. En dan... dat is het leuke aan deze podcast. Je denkt daarover na. Ik heb je boek gelezen natuurlijk. En er groeien zo ideeën. En ik denk van inderdaad, je spreekt niet... Het is toch een andere taal die je hanteert als je met vrienden spreekt of als je met je collega's spreekt. Natuurlijk is dat gelijklopend dit ook, maar er is toch iets zoals een vriendschapstaal? Mag ik dat zeggen? En hoe ziet er dat dan uit? Of hoe differentieert zich dat van onze andere manieren van spreken?
Goh, ik denk wat altijd interessant is als het over taal gaat, is dat je bouwt ook samen bepaalde referenties op. Hè? Je hebt bepaalde dingen meegemaakt samen, bepaalde grapjes die je onderling deelt, misschien bepaalde woorden die ergens naar verwijzen. En die mensen die niet bij die vriendschap, bij die vriendengroep of zo horen, dat die dan niet snappen.
Dus blijdschap of ergernis? Nee, maar.
Ja, dus je ontwikkelt echt letterlijk een soort eigen taal. En dat zien we natuurlijk ook binnen romantische relaties. En ik geloof dat mensen dat zelfs met hun huisdieren doen, dat ze bepaalde koosnaampjes hebben voor hun huisdieren, waarvan andere mensen denken, wat was dat? Dus dat gebeurt sowieso. En bij vriendschap gebeurt dat zeker ook. Het interessante vind ik dat we eigenlijk ook nog wel wat woorden missen voor vriendschappen. Dus er zijn eigenlijk niet zo heel veel woorden om... we hebben zo vrienden, kennissen en dan beste vriend of vriendin en dat is het.
En,
ik denk van... En je hebt ook een heleboel redelijk stereotype woorden die te maken hebben met vriendschap. Bijvoorbeeld een woord waar ik wat dubbel naar kijk, bijvoorbeeld bromance. Ja. En dat gaat over een hechte vriendschap tussen twee mannen. Enerzijds vind ik dat een mooi woord, omdat daar mannenvriendschappen, die komen veel minder... Die ziet je veel minder terug in de populaire cultuur bijvoorbeeld. Dus ik vind dat goed dat mannenvriendschappen aandacht krijgen en dat er ook wordt gezegd van dat belangrijk is. En dat ook wat dieper kan gaan dan zo de stereotype schouder-aan-schouder vriendschappen die mannen dan zouden hebben. Ja. Samen aan de toog zitten en samen naar een sportwedstrijd kijken, dat soort dingen. Maar anderzijds wordt dat ook wel meteen dan weer zowat geseksualiseerd ook door bromance.
Yes.
Vrouwen kunnen makkelijk arm in arm over straat stappen en dan wordt gedacht, dat zijn zussen of vriendinnen. Mannen kunnen dat niet. Mm-hmm. En mannen die te hecht zijn, krijgen ook meteen dat label opgeplakt. En dat is ook wel een manier om te zorgen dat mannen niet hechter worden. Dus ik vind dat een heel dubbel woord. Hè. Enerzijds, dat is goed om die mannelijke vriendschappen eens te benoemen en aan te geven dat dat belangrijk is. Anderzijds, waarom moet dat meteen weer romance genoemd worden? Dus ik denk, we hebben echt zo'n nieuwe... Ja, het ontbreekt ons een beetje aan een vocabulaire om op een goede manier die vriendschappen te duiden en om echt aan te geven hoe belangrijk dat die voor sommige mensen zijn.
Ja. Ja. Heb je ideeën?
Heb ik ideeën?
Ja, zo woorden. Laten we hier nieuwe woorden in het leven sturen via de podcast.
Oh jeetje.
Om over vriendschappen te spreken.
Goh, ik denk dat ik bijvoorbeeld best mag zeggen dat een echte goede vriend die zo al die romantische relaties al overleefd heeft, dat kan best je soulmate zijn. Waarom niet?
Ja.
Of als mensen je vragen van, is er iemand in je leven? Ja, waarom moet je dan beantwoorden van, ik heb nu geen partner. Terwijl je wel een allerbeste vriendin hebt bijvoorbeeld.
Ja.
Of als je naar een trouw gaat en je hebt een plus één, maar je bent single, waarom zou je dan niet je beste vriend of vriendin mogen meenemen? Ik vind dat we daar... Ja, dat we daar wat opener over mogen zijn. Dat we die plek van vriendschap wel wat meer mogen toekennen. Ja,
ja, dat, ik zie wel wat je bedoelt. En hoe voorzichtiger soms ook wordt omgegaan met die vriendschappen. Dat mag ook zo niet te veel aandacht krijgen. Mag niet te veel prominente aanwezigheid krijgen. Ja. Dat is zoiets dat er altijd wel is. Ja, onder alle andere belangrijke relaties die daar dan bovenop komen. Hè.
Ja. Ja, terwijl tegelijkertijd, voor de COVID-epidemie ging het heel vaak over de eenzaamheidsepidemie. Ja. Dus zo evident is dat eigenlijk ook niet. Niet iedereen heeft die goede vrienden. Of de hoeveelheid vrienden die men wil hebben. En soms hebben mensen wel één of twee goede vrienden, maar ontbreekt het hen aan gewoon sociale contacten met wie ze iets leuks kunnen doen. Dus dat is ook niet... Dat is niet altijd dat het er is. Het wordt inderdaad vaak gedaan alsof dat vanzelf moet gaan en alsof iedereen vrienden heeft dat vanzelfsprekend is, maar dat is niet per se zo.
Ja. En dan komen we natuurlijk bij het thema van de fundamentele eenzaamheid, waar dan mensen kunnen zitten die vaak ook in heel erg sociale middens vertoeven, maar zich niet geconnecteerd weten met mensen. Ja. Maar dat is voor een andere keer misschien.
Ja, ik zie daar toch wel een link ook met dat helpend spreken waar je het over had. Want op het moment dat mensen inderdaad veel personen rond zich heen hebben, maar toch zich eenzaam voelen, dan gaat dat vaak over die verdieping. Mm-hmm. Over die emotionele connectie. En daar komt natuurlijk dat helpend spreken, of überhaupt eens goed spreken met elkaar. Daar komt dat natuurlijk kijken, van hoe verdiep je? Hoe ga je inderdaad van een contact naar een vriendschap? En als je een vriendschap hebt, hoe zorg je dat die kan verdiepen op een manier waar iedereen zich goed bij voelt?
En zie je daar bepaalde ingrediënten voor? Zie je daar zaken die dan behoren tot dat verdiepend spreken of dat helpend spreken of dat zorgen dat het inderdaad die connectie wordt bevestigd of bestendigd?
Ja, ik denk dat ook weer samenhangt met af en toe dat masker wat durven te laten zakken of vallen. En dan heel goed proberen aan te voelen van... voelt die ander zich comfortabel met wat ik hier aan het vertellen ben? En dat beide partijen zich in dat proces bevinden. Dat dan niet, als er één persoon is die de hele tijd zijn hart uitstort, dan kan dat heel overweldigend zijn voor die ander. Maar dat kan voor die ander... En voor degene die zijn hart uitstort, als die ander dat dan nooit doet of nooit iets laat zien, ja, dan voelt dat ook onveilig. Want dan ben jij degene die... die heel veel van zichzelf laat zien en die ander doet dat niet. Dus daar een balans in vinden. Ik denk dat is eigenlijk een beetje die kunst van vriendschap en daar dan wat dieper steeds in gaan.
Okay. Ja. Dus toch dat evenwicht wat zoeken tussen...
Ja.
Wat vertel ik over mij en over mijn visies op wat dan ook, maar dan ook daar wat voor terugkrijgen bij wijze van spreken.
Ja. En ook de ruimte hebben om... Tijd en ruimte hebben om... Om ook af en toe alleen te zijn en om wat meer te leren over jezelf. En dan ook iets dat je ook echt iets hebt waarover je kan spreken. Want ik denk dat soms ook lastig is, omdat mensen... Ja, er komt zoveel op ons af. We zijn heel veel online, we zijn heel veel aan het werk. Er zijn allerlei verwachtingen. Die momenten van zelfreflectie, dat we daar ook niet altijd aan toekomen. Die zijn ook belangrijk om iets te kunnen delen met je vrienden.
Zou het ook... een stapje verder kunnen halen en zeggen dat net in het spreken met de vrienden, dat daar de kennis over onszelf
ook
kan vrijkomen?
Absoluut, zeker. Ja. Ja.
Ja. Ja, dan merk ik wel vaker dat in dat individueel in het hoofd proberen te denken van wat denk ik over zaken, dat mensen daar vaker wel tegenaan lopen. Mm-hmm. En dat net in het gesprek... Vaak dan met iemand die ze goed vertrouwen. Nee, dat in het gesprek voor hen pas duidelijk wordt wat er in hun hoofd aan het gebeuren is.
Ik denk dat je beide nodig hebt. Hm? Ja. Want het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat die ander jou steeds helpt te reguleren. Okay, ja, dat moet je natuurlijk ook zelf kunnen.
Ja, tuurlijk.
Maar inderdaad, ik denk in dat samenspel tussen zelf reflecteren over zaken en dan met die ander daarover spreken en zien... Ja, wat heeft die ander meegemaakt? Wat daar misschien op lijkt? Of hoe zou die daarmee omgaan? Dat je daar ontstaan mooie dingen. Mm-hmm. En het interessante is ook nog... heel veel van onze vrienden lijken op ons, hè? Mm-hmm. Dat is ergens heel logisch, want bij je vrienden wil je herkenning vinden, je wil je veilig voelen. Dus dan is dat soms logisch dat vrienden hetzelfde opleidingsniveau hebben. Hetzelfde geslacht, hetzelfde huidkleur, dezelfde leeftijd. En dat heel veel van die kenmerken, dat die hetzelfde zijn. Dat komt natuurlijk ook door de soort van bubbels waarin dat wij ons door het leven bewegen. Maar als je daar uitbreekt en vrienden vindt die niet al die kenmerken met jou gelijk hebben, dan kunnen er heel interessante dingen ontstaan. Hmm. Want dan krijg je eens een keer een heel andere ervaring te horen. Of een heel, ja, dan brengen mensen gewoon andere ervaringen naar dat gesprek. Dus dat kan je wereldbeeld echt verruimen.
En, want dat is natuurlijk wel zo. Onze vrienden lijken op een of ander, of tot een zekere hoogte toch wel op ons. Zorgt ook dat voor wat stabiliteit, zo van niet te veel anders, niet te veel afwijkende of verschillende meningen? Of hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk dat ergens voelen we ons daar heel veilig bij. Hè? Dat zeggen we ook vaak van, we hebben zoveel met elkaar gemeen.
Ja, gemeen, ja.
En dat zorgt dan voor die klik. En dat kan, natuurlijk is dat fijn om mensen te hebben bij wie dat je weet als jij een verhaal gaat vertellen over, dit ging er vandaag mis op mijn werk en ik ben boos op mijn baas, bla, bla, bla. Dat die ander zegt van, inderdaad, dat is niet oké hoe die baas zich gedragen heeft. En dat die jou ondersteunt. Ja, dat wil je in zo'n geval. Je wil niet dat die zegt van, maar wat jij hebt gedaan, dat zou ik toch anders hebben gedaan. Dat was toch ook niet zo professioneel.
Stem, ja.
Dat wil je op dat moment eigenlijk niet horen. Je wil gewoon iemand die even bevestigt hoe jij je voelt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel veilig. En ja, dat is ergens logisch, maar het is ook fijn om die verschillende, om verschillende meningen te horen.
Ja. En het doet me wat denken, zeg maar, in je boek, ik ga het een beetje aflezen, schrijf je op een bepaald moment hoe vriendschappen de verschillen tussen de vrienden overstijgen, dat de mankementen van elkaar omarmd worden, denk ik.
Ja.
Terwijl we onze eigen defaults durven tonen of uitspreken.
Ja.
En dan, als ik dat las, dacht ik van, dan veronderstelt vriendschap toch ook wel iets van kwetsbaarheid.
Ja.
Of van mildheid, om dan een modern woord te gebruiken. En dan, als dat zo is, dan overstijgt dat inderdaad het gesprek op café. Of maar goede vrienden op café, dat allemaal goed. Maar vriendschap is dan, wordt dan, nee, laat het me anders zeggen, zijn kwetsbaarheid en mildheid en het omgaan met de verschillen, is dat dan toch wel een essentieel onderdeel van,
absoluut,
van vriendschappen?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ja.
Ik denk zeker bij zo die langdurige vriendschappen, dan maak je iemand mee in verschillende levensfases en verschillende situaties. Er zullen altijd momenten zijn waarop dat je wat van elkaar afdrijft of dat iemand een ander pad inslaat dan je verwacht of dan dat jij gedaan hebt. En dat vraagt inderdaad zo het overstijgen van die verschillen. En ook, het gaat niet altijd goed met iedereen de hele tijd. Hè? Dus je ziet vrienden ook op hun meer kwetsbare momenten inderdaad. Of op lastige momenten. En daar dan bij blijven en die mildheid tonen. Ik denk dat het daar ook een manier is om wat meer mildheid voor jezelf te ontwikkelen. Als je dat kan, vaak kunnen we dat bij goede vrienden, dan zien we bepaalde kleine kantjes of ik weet niet wat, die we bij onszelf heel lastig vinden. Ja. Maar bij die vrienden kunnen we dat dan wel, we blijven toch van die vrienden houden, ondanks dat we die dingen zien. Ja. En ik denk dat dat ook een manier is om onszelf, ik denk als we onszelf zouden zien door de ogen van onze vrienden, dat we heel wat milder naar onszelf zouden kijken.
Ja. Ja, het doet me denken, Selma, deze week had ik nu toevallig een gesprek over compassietraining of, hoe heet het, compassion-focused therapy noemde het nu, voor alles een nieuwe naam, waar precies een van de ingrediënten is dat, om mild te zijn voor onszelf, dat je dat kan vergelijken met, hoe zou je tegen je beste vriend spreken en kan je op diezelfde manier tegen jezelf spreken. En het deed me denken van, dan is er wel een specifieke manier om met vrienden te spreken die dan ook vriendschappen definieert. Ja, en dat het vaak gaat over die mildheid, hè, dat mensen nemen zoals ze zijn, zeggen we dan zeker. Hè? Dan, onze vrienden nemen we zoals ze zijn, met al hun kantjes en al hun ingrediënten. En in die mildheid, denk ik, verwachten we ook wat die mildheid terug naar ons. Hè?
Ja, dat is inderdaad heel mooi. Zoals we tegen onze vrienden praten, wanneer dat zij zich bijvoorbeeld niet goed voelen over iets, zo praten we inderdaad niet, vaak niet tegen onszelf.
Nee,
hè?
Nee.
Inderdaad, die mildheid, die betonen we onszelf dan niet zo vaak. En ik denk dat dat natuurlijk komt omdat op het moment dat jij een conflict situatie bijvoorbeeld hebt, dan gaan er allerlei scripts in onze hoofd spelen. Die innerlijke criticus bijvoorbeeld, die daar van alles van vindt.
Ja.
Ja, dus je hebt daar allerlei meningen over je eigen gedrag. En je had misschien dit moeten doen of dat en je had dat moeten voorkomen. Of je voelt je slecht over het feit dat je je slecht voelt. Hè? Dat soort dingen spelen dan mee. Zo bij vrienden hebben we dan, daar spelen al die scripts niet mee. Dus je kan veel meer ingaan op de emotie die je op dat moment ziet bij die vriend. Dat hij heel erg gestrest is of dat hij verdrietig is. Dus je reageert dan heel sterk op die emotie in eerste instantie. Dus vaak help je die vriend dan om die emotie wat te reguleren.
Mm-hmm.
En dan ga je misschien dat gesprek aan over, goh, wat was nu die situatie eigenlijk en hoe had dat eventueel anders gekund? Maar bij onszelf vinden we dat soms moeilijk om direct die emotie te voelen van, wat is dat nu eigenlijk? Omdat we al die andere dingen daaromheen, daar gaan we dan eerst mee worstelen. Ja.
Ja. Ja. En dan lees je dingen van, denk eens na, wat zou je beste vriend tegen jou kunnen zeggen op dit moment? Ja, dan maak je daar eigenlijk een proces van. Ja, ik zit nog te denken, als het gaat over dat helpend spreken en wat zo de ingrediënten daarvan zijn, denk dan, vriendschap laten ook wel toe dat je dingen ook wel benoemt. Ja, wat we toch van andere mensen veel minder zouden verdragen, denk ik dan. Is dat ook een element daarvan?
Ik denk dat dat op een gegeven moment kan, inderdaad. Als je een bepaalde band met elkaar hebt opgebouwd, dat je wat meer kan reflecteren op elkaar en dat daar ook soms welkom is. Dat een vriend eens een keer iets zegt, omdat hij jou al lang kent en die observeert iets. Dat kan heel welkom zijn. Maar dat maakt dat niet altijd gemakkelijker ook. Hè? In vriendschappen kun je sommige dingen ook gemakkelijk uit de weg gaan. Juist omdat er een bepaalde mate van flexibiliteit is. Als er soms dingen niet goed gaan in een vriendschap, dan hangt het ook heel erg van persoon tot persoon natuurlijk af. Hè? Sommige mensen zijn veel meer conflictvermijdend.
Voilà.
Als je met twee conflictvermijders zit, dan kan het heel goed zijn dat er juist niet over dingen gesproken wordt. En dan kan je heel gemakkelijk elkaar gewoon eens wat minder berichten sturen of eens wat minder vaak afspreken. Dus je kan elkaar, je kan elkaar ook gewoon wel vermijden. Dus het hoeft niet. Maar ik denk op het moment dat je wel dingen naar elkaar kan uitspreken, dat dat dan ook maakt dat die vriendschap, dat daar ruimte is om te groeien. En ook als je dingen uitspreken heel moeilijk vindt, is een vriendschap soms een plek waarin dat je daarmee kan oefenen. Die vriend inderdaad met een bepaalde mildheid vaak naar jou kijkt. Dus als je niet goed bent in bijvoorbeeld grenzen stellen, dan kan een vriendschap wel een plek zijn om eens af en toe nee te zeggen. Hè? In plaats van elke keer enorm je beste te doen om er te zijn, om af te spreken, terwijl het misschien helemaal niet goed uitkomt, om eens een keer nee te zeggen. En dan te ervaren dat de vrienden dat misschien eigenlijk wel gewoon oké vinden, dat dat niet zo'n groot probleem is.
Dat er geen drama hoeft te zijn. Of niet het einde van de vriendschap hoeft.
En anderzijds, want ik heb zelf heb ik dat issue absoluut. Mijn grenzen stellen vind ik heel moeilijk.
Ja.
En ik heb ook vrienden die heel goed zijn in grenzen stellen. En dan zit ik bijvoorbeeld in een vriendengroep en dan wordt er iets gevraagd of ik denk, oh, ik heb daar eigenlijk geen tijd voor. En dan is een van die andere vrienden mij voor en die zegt dan van, nee, ik bedankt voor de vraag, maar nee. Zonder daar een heel grote uitleg aan te geven, zoals ik zou doen. En dan zie ik, dan denk ik, maar zo kan dat dus
zo
ook.
Zo kan het ook, ja.
Dus op die manier, gewoon door je vrienden in interactie te zien met anderen en te zien hoe zij dan spreken, dat kan ook al, dat is ook al een manier om om zelf te kunnen groeien, om te zien hoe zij dingen aanpakken en te kijken van, kan ik daar ook eens, wat kan ik daarvan leren?
Nee.
Ja.
Zijn beetje eerder in ons gesprek verwees je ook naar het niet evident zijn van vriendschappen en de eenzaamheid en het alleen zijn die toch vaak, ondanks het grote sociale gebeuren waarin we leven en functioneren, dat toch wel aanwezig is. En dat brengt ons dan ook een beetje op de sociale media natuurlijk.
Ja.
Ja, waar we potentieel honderden, duizenden,
ja,
noemen we dat dan vrienden? Hoe moeten we daar naar kijken? En vooral de vraag van, hoe sta je daar tegenover in termen van, is dit een bedreiging van vriendschappen, mm-hmm, of is dat net een kans tot vriendschappen?
Ja. Goh, ik denk wat er... Inderdaad, op social media kan je... Ik geloof Facebook heeft een limiet van 5000 vrienden. Je kan tot 5000 vrienden hebben op social media. Maar in de praktijk blijkt dat mensen echt maar een beperkt aantal vriendschappen echt kunnen blijven intensief onderhouden. Dat is niet, mm-hmm, toegenomen door Facebook.
Dat is niet toegenomen.
Nee, we hebben maar zoveel uren in een dag, maar zoveel mentale en emotionele capaciteit ook om relaties te onderhouden. Dus dat is nu niet dat wij ineens allemaal honderden heel goede vrienden kunnen hebben.
Mm-hmm.
Ook al ziet dat er soms wel zo uit op sociale media.
Juist.
Dus dat is niet veranderd. Het aantal echt vrienden dat mensen heeft, is niet veranderd. Wat wel natuurlijk anders is, is dat je veel meer heel direct contact kan hebben met vrienden, ook aan de andere kant van de wereld. Hè, waar je vroeger moest bellen en dat was duur, of een brief moest sturen en dat duurde lang, kun je nu heel snel een berichtje sturen en dan krijg je direct iets terug of je videobelt. Dat is natuurlijk, die lijntjes zijn wel korter geworden. Dus daardoor kunnen we andere soorten vriendschappen aangaan en blijven onderhouden. Dat is gewoon gemakkelijker geworden.
Ja.
Maar ik zie sociale media niet echt als iets heel positiefs. Ik denk dat wij nog... Ik denk dat het nog te vroeg is om daar echt conclusies over te trekken. Want eigenlijk dat is een heel grote verandering.
Juist.
Een heel grote verandering. Die nog maar heel recent is eigenlijk. Ja. En dat we gewoon nog niet goed weten hoe we daarmee om moeten gaan ook. We zijn daar echt nog aan het leren.
Mm-hmm. En wat maakt dat je zegt dat je dat niet zo'n gunstige evolutie vindt?
Dat heeft
als een bedreiging dan voor vriendschappen op die manier? Of
ik denk wat mijn grootste ergernis daaraan is, en dat staat ook wel in mijn boek, dat is dat mensen heel vaak afwezig zijn op het moment dat ze aanwezig zijn met hun vrienden. Ja, dus je gaat samen op café of uit eten of je bent wat dan ook samen aan het doen en die telefoon is altijd aanwezig. Mm-hmm. En mensen raken vaak afgeleid en daar zitten die wat diepere, verdiepende gesprekken in de weg.
Dat is verschrikkelijk, hè?
Ja, dat is mijn grootste ergernis.
Ja, amai. Dan delen we die ergernis helemaal.
Ja, en tegelijkertijd heb ik daar toch ook die mildheid, want al die social media apps, die zijn in principe gratis, maar we betalen daar wel een prijs voor. Want die apps zijn zo gemaakt dat we daar zoveel mogelijk tijd op doorbrengen en die zo vaak mogelijk openen. Omdat de manier waarop die apps inkomsten genereren, dat is door onze data te verzamelen en door onze advertenties te laten bekijken. Dus die zijn ook wel gemaakt, zodat wij dat zo vaak mogelijk even gaan scrollen en gaan kijken, is er al iets nieuws? Dus je kunt mensen daar ook niet helemaal kwalijk nemen. We doen dat allemaal, laten we eerlijk zijn. Ik doe dat ook. Ik heb zoveel mogelijk apps op mijn telefoon gehaald en toch kijk ik daarnaar. De paar die ik dan nog heb. Dus dat is dan vaak niet dat onze vrienden geen interesse in ons hebben of dat ze niet aanwezig willen zijn in dat gesprek. Mm-hmm. Dat is gewoon dat die afleiding die verleiding, die is zo groot. En dat zie ik als een... dat is vaak iets wat letterlijk tussen ons in ligt, die telefoon. Mm-hmm. Dus dat is denk ik de grootste bedreiging die ik zie als het om sociale media gaat. Voortdurende aanwezigheid van de apparaat en dat die gewoon onze gesprekken ook onderbreekt.
Ja, dat is eigenlijk wat een bedreiging is voor de kwaliteit die er aanwezig is in een bepaald contact.
Ja.
En dat het gecombineerd met het feit dat het vaak geen nieuwe vriendschappen oplevert, omdat we er maar zoveel kunnen managen of behandelen als mogelijk is voor ons.
Ja. Ja, en wat ik ook... Dus natuurlijk, het is allemaal heel handig. En dat zie ik ook wel. Hè. Ik heb vrienden in het buitenland. En die vriendschappen kan ik onderhouden dankzij, voor een groot deel, dankzij videobellen bijvoorbeeld. Juist, ja. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook niet dat ik dan niet meer met die vrienden... dat ik niet meer op reis ga om die vrienden te zien. Want dat is toch anders, hè? Je wil wel dat effectieve contact hebben en... Dat videobellen, dat is fijn, maar dat is toch een slap aftreksel van dat echte contact.
Van het echte ding, ja.
Dus in die zin ben ik natuurlijk wel heel blij met die social media en met die telefoons en alles wat ze kunnen. Maar tegelijkertijd, juist datgene wat het zo makkelijk maakt, daar zit ook een keerzijde aan. Je ziet ook dat mensen heel vaak last minute afzeggen, gewoon omdat dat nu kan. Vroeger kon dat niet. Als iemand al vertrokken was, Ja, hoe ging je die dan nog bereiken? Als je die niet meer op de huistelefoon kon bereiken, wat dan? Terwijl nu mensen toch wel snel afzeggen of op Facebook, als je aangeeft, hè, mensen nodigen elkaar nu uit voor dingen via Facebook. Dat is een Facebook-event en dan kan je dan aangeven, ja, ik kom wel, nee, ik kom niet, of ik ben geïnteresseerd.
Juist.
En 90% van die mensen blijft eeuwig op geïnteresseerd staan. Dus je weet nooit van, komt er nu iemand? En dat soort, zo die onduidelijkheid en dat soort vage, dat, ik heb het gevoel dat dat door sociale media enorm is toegenomen. Mm.
En dat doet me dan een beetje komen op een andere vraag. Ik denk dat het Aristoteles was, die zei van het gaat snel om een vriend te vinden, maar het duurt lang voordat je een vriendschap hebt.
Mm.
Waar hij ook wat refereerde, denk ik, aan het aspect van tijd.
Ja.
En ik moet zeggen, Selma, dat verwart mij een beetje. Want ik, natuurlijk besteed ik graag tijd met vrienden, vind ik dat belangrijk. En we hebben ook wel een organisatie die ervoor zorgt dat we elkaar op regelmatige tijdstippen zien. Aan de andere kant heb ik ook mensen die ik maar 1 keer, 2 keer per jaar zie. En waar ik onmiddellijk binnen de 12 seconden, bij wijze van spreken, het gevoel heb van ja, dit is leuk contact.
Ja.
Dit is in mijn ogen een vriendschap. En denk ik, van, hoe zit dat dan met die tijd? Of is dat... Mm-hmm. Wat denk je daarover?
Maar waarschijnlijk heb je met die mensen ooit die 200 uur al behaald.
En dat blijft dan op een konto staan.
Ja.
Ja,
ja. Dus ik denk, als je op een gegeven moment voldoende tijd met elkaar hebt doorgebracht en dat is op een bepaalde manier diep genoeg gegaan, dan kun je heel makkelijk inderdaad die draad weer oppakken. Iemand een jaar niet spreken en je ziet elkaar en het is alsof het gisteren was.
Ja, dat is het.
En ik denk wel soms ook wel, ik heb ook vrienden met wie dat ik dat heb. En met sommige van hen heb ik zelfs uitgesproken van oké, we hoeven elkaar inderdaad niet de hele tijd te horen. We komen daar gewoon niet aan toe. Maar als we zorgen wel, er is wel een soort van afspraak. We proberen elkaar toch 1 keer per jaar te zien. En als dat moment er is, dan is dat altijd weer superleuk. Dus er is ook niet... In die vriendschap is er niet een verwachting van de een. Van ik wil de hele tijd jou horen en ik wil wel dat intense contact. En dat de andere dat niet geeft. Nee, dat is ook bij ons ook wel uitgesproken. Van vroeger woonden wij in dezelfde stad en dan zagen we elkaar de hele tijd. Nu woon ik in een ander land. We hoeven niet elkaar elke week te horen of zo. Maar als we elkaar zien, dan is dat gevoel er wel weer.
Mm-hmm.
Ja. Dat vind ik dan mooi aan vriendschappen. Bij een romantische relatie kan dat niet.
Nee.
En dan kun je elkaar jaren niet horen en nog steeds samen zijn. Dat kan bijna niet.
Nee. Of je zou het toch nooit zo definiëren. Zou niet zeggen van, dat is nog altijd mijn partner. Nee, zou
precies,
zeggen van, we zitten in een relatiestop of een pauze of wat dan ook.
Ja.
Zeg je dan ook dat vriendschappen ook een zeker formeel aspect hebben? Want je verwijst ernaar dat je zelfs met die vrienden die je 1 keer per jaar ziet, maar dat er wel een afspraak is.
Ja.
En dan denk ik, dat is zo wat geformaliseerd. Dat heeft toch iets weer een beetje weg van het vrijblijvende.
Ja, klopt. Dat heeft wel even geduurd, hoor. Want dat is natuurlijk op een gegeven moment zo gegroeid dat we elkaar gewoon niet meer zo vaak zagen.
Juist,
door de toeverhuizing en allerlei dingen. En op een gegeven moment is dat gewoon uitgesproken geworden. Van oké, we horen elkaar inderdaad tussendoor niet zo vaak, maar dat is ook goed zo. Maar we vinden wel die vriendschap belangrijk genoeg om elkaar toch 1 keer per jaar een paar dagen op te zoeken.
Mm-hmm.
Moet dat per se? Ik denk dat in dit geval goed was om gewoon die verwachtingen te bespreken. Van oké, is dat voor iedereen oké op deze manier? Dus ja, je kan inderdaad wel daar een soort van... Veel mensen hebben dat ook wel, hè? Zo'n soort van, toch wel een soort van formaliteit.
Ik vind dat wel. Ja. Ik denk dat wel.
Ja.
Nee, als ik erover nadenk, denk ik al eens maar dat je de vrienden hebt om naar het voetbal te gaan, waar we het gesprek mee begonnen. Ja. Denk ik, dan is dat ook een beetje de formaliteit. Ja. En zo de emoties die het opwekt als je zegt van ik kan er niet bij zijn deze keer. Je kan er niet bij zijn. Maar dat is wel onze structuur.
Ja.
Wij gaan er altijd samen naartoe.
Ja. Ja, dus er is... Maar het wordt niet altijd op het moment inderdaad dat je dan niet gaat, dan is dat een ding. Hè? Dan wordt daarover gesproken.
Ja, precies. Ja.
Maar het wordt niet altijd... Ja, dat wordt niet altijd zo heel duidelijk vooraf of zo bepaald van dit is nu wat wij doen. En...
Nee. Ja. Het is... Vaak een natuurlijk gegroeide formaliteit.
Ja,
of hoezo moet je dat gaan uitstamelen?
Ja.
Als je drie elementen zou moeten aangeven, een mogen aangeven, ik moet niks zeggen hier, waarvan jij weet ondertussen door ervaring en onderzoek en nadenken, die voor elk van ons die belang hechten aan vriendschappen, zaken die we moeten in het oog houden, zaken waar we onszelf kunnen op de aftoetsen, bij wijze van spreken van als dat en dat en dat, als we daar aandacht aan geven, dan komt het wel goed met onze vriendschap. Mm. Wat zouden zo drie elementen zijn?
Ik denk dat het goed is om af en toe stil te staan bij de vraag die je aan het begin stelde. Welke vriend wil ik zijn?
Yeah.
En welke vriend heb ik nodig ook? Want we staan daar niet altijd bij stil. We hebben verschillende soorten sociale contacten nodig. Mm-hmm. En dat kunnen die heel hechte vriendschappen zijn, maar dat kan ook meer gewoon activiteitenpartners zijn. En soms hebben we het gevoel van, er is hier een beetje een lacune in mijn sociale cirkel, maar we weten dan niet altijd welke dat is. En je hoeft ook niet altijd alles uit één persoon te halen. Dat hoeft niet per se te zijn dat degene met wie dat je graag naar concerten gaat, en dat ook degene is bij wie je je hart uitstort. Ja. Dus dat is zoiets om af en toe eens bij stil te staan. Hè? Net zoals we nadenken over ons romantische leven, om eens na te denken over ons vriendschapsleven. Van, hoe ziet dat er nu eigenlijk uit? En wat ontbreekt er? Of waar wil ik meer van? Dus daar gewoon eens af en toe bij stilstaan. Ik denk dat dat een belangrijke is. Ik denk wat ik zelf, dat is een beetje mijn stokpaardje, maar om ook te kijken naar die diversiteit binnen je vriendengroep.
Mm-hmm.
Ik vind dat zelf bijvoorbeeld interessant om vrienden te hebben die 10 jaar jonger zijn dan ik ook.
Mm-hmm.
Ik ben helemaal niet mee met dingen als TikTok bijvoorbeeld. En wat ook logisch is, want ik heb het niet zo voor sociale media.
Juist.
Maar toch, dat is allemaal heel snel aan het veranderen en ik wil daar ergens wel in mee zijn. En ik wil en niet alleen weten wat het is, maar ik wil ook weten van welke rol speelt dat in de levens van jonge mensen. Niet alleen TikTok, maar allerlei andere dingen. Dus ik vind dat interessant om vrienden te hebben die ook een pak jonger zijn. Ook gewoon om de eenvoudige reden dat ik 35 ben. Ik heb geen kinderen.
Mm-hmm.
Ik wil ook geen kinderen. Maar veel van mijn leeftijdsgenoten die beginnen nu allemaal kinderen te krijgen.
Zalwe.
Dus ook alleen al daarom is dat fijn om ook vrienden te hebben die niet op een babywolk zitten.
Mm-hmm.
En evenzeer met vrienden die ouder zijn dan jezelf. Hè. Die heb ik ook en dat vind ik ook belangrijk om omdat die bepaalde dingen in hun leven meemaken, bepaalde fases die voor mij nog gaan komen. En ik vind dat heel boeiend om te zien hoe zij daarmee omgaan. Dus dat is een leeftijd, maar er zijn nog heel veel andere factoren natuurlijk waarin dat je voor diversiteit kan zorgen binnen je vriendengroep. Maar ik denk zeker voor wie wat ouder is. Als ik lezingen geef over mijn boek, dan zitten daar vaak mensen die wat ouder zijn en die dan vertellen van er vallen heel veel mensen om mij heen weg.
Bijvoorbeeld.
Ja. En anderzijds ook mensen die wat ouder zijn die vertellen er vallen veel mensen weg. Maar gelukkig heb ik al heel lang een vriendin die 15 jaar jonger is dan ik. En die gaat er hopelijk nog een hele tijd zijn. Ja. En die staat mij ook bij met praktische dingen bijvoorbeeld. Dus dan zie je dat dat intergenerationele, wat niet zo heel veel voorkomt, dat ook zo, dat heeft wel zo zijn mooie kanten. Dus ik denk dat dat belangrijk is om daar af en toe bij stil te staan. En ook om gewoon open te staan voor vriendschap. Soms zijn we daar ook gewoon niet zo mee bezig. En mensen zijn wel heel hard bezig met het zoeken vaak naar een romantische relatie.
Juist.
Daarvoor wordt alles uit de kast getrokken.
Echt wel.
Ja, allerlei apps, coaches, therapeuten, vriendengroepen worden ingeschakeld om te gaan kijken of iemand nog iemand kent. Maar bij vriendschappen zijn we daar vaak wat minder mee bezig. En we vaak, ik denk dat daar goed is om daar gewoon voor open te staan en om af en toe een potentiële vriend te spotten. Ik denk als je in de 30, 40 bent of ouder, dat is anders dan wanneer dat je tiener of jonge twintiger bent, dan wanneer dat soms echt wel vanzelf lijkt te gaan. Gewoon omdat je in dat schoolsysteem zit, waarin dat er veel opportuniteiten zijn om mensen te leren kennen. En je hebt letterlijk het speelkwartier en dat soort momenten waarop dat er verwacht wordt dat je socialiseert.
Ja,
dat is natuurlijk niet meer op het moment dat je wat ouder bent. Want met collega's is het toch anders, hè? Daar zit toch concurrentie,
absoluut anders,
professionele afstand. Dat is dan niet altijd evident. Maar ik denk dat er nog wel altijd heel veel mogelijkheden zijn om vrienden tegen te komen. Je moet er wel ook een beetje werk voor doen. Hè? Je moet die tijd vrijmaken. Zorgen dat je elkaar regelmatig even hoort. Maar gewoon daar eens open voor te staan. Dan kan vriendschap ja, op een heel onverwachte plekken gevonden worden. Nee.
Het klinkt als een pleidooi tot het opwaarderen van vriendschap. Nee? Om het statuut van vriendschap wat op te krikken. En...
Ja, want als het gaat over die eenzaamheidsepidemie, dan gaat dat heel vaak over hoe kunnen we voorkomen dat mensen eenzaam zijn of worden. Mm-hmm. Maar ik denk, laten we dat omdraaien en laten we eens vragen van, wat kunnen we doen om te zorgen dat mensen voldoende tijd en kansen en ruimte hebben om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden?
Ja, ik vind dat een heel belangrijk. Anders zit je weer met die negatieve doelstelling, het niet eenzaam zijn.
Ja.
Terwijl je hier kunt investeren en kijken van, inderdaad, hoe kan je bijna de context creëren waarin dat vriendschappen kunnen ontstaan.
Ja, absoluut. Ja.
Kijk, we zijn op het einde gekomen van ons gesprek, Zilma.
Ja.
Ik vind het ontzettend fijn dat we dit gedaan hebben. Het was ook wat het verruimen van het idee over helpend spreken. Waar we dat ook dagelijks doen met onze vrienden en onze vriendschappen die we proberen open te houden. Dus heel erg bedankt om dit te doen.
Heel erg bedankt voor de uitnodiging en om in dit heel fijne huis te gast te zijn.
En voor de luisteraars van onze podcast, als je dit een leuke podcast vindt, geniet ervan en verdeel het met al de mensen die je warm hart toedraagt. Voor mijn vrienden, dank je wel om mijn vrienden te zijn. En vergeef het mij als ik het niet altijd op de beste manier ben. Bert, bedankt voor de techniek. En we horen elkaar terug.
U luisterde naar een podcast van het Korzybski Huis. Reageren kan via het Korzybski Huis @korzybski.be.